Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, goede vrienden. Wij vervolgen vandaag het voorlezen uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman, een boek dat geschreven werd door Robrecht Boudens. We zijn bezig in het 8e hoofdstuk met de titel De Katholieke Universiteit van Dublin en we zijn bezig met de voorgeschiedenis. Aan de verwezenlijking van de plannen van het episcopaat scheen toch iets te schorten. 2 jaar na zijn benoeming tot rector hadden de bisschoppen nog steeds niets concreets beslist. Newman schreef een aantal brieven aan dokter Cullen, die in 1852 aartsbisschop van Dublin geworden was, maar ontving geen antwoord. Zelfs niet een melding van ontvangst via een secretaris. Ook de leden van het comité zagen de zaken op uiteenlopende wijze. Zou men zich tevreden stellen met een nederig begin, of moest men zelfverzekerd en glansrijk van start gaan? En waar zou men de universiteit vestigen? Newman somde later de zich ophopende moeilijkheden op. Individuen werden verondersteld de universiteit op 1 dag in het leven te roepen. Niet alleen zonder, maar tegen de burgerlijke regering. En te midden van een bevolking die weliswaar katholiek was, maar tegenover de onderneming onverschillig stond. Onder een katholieke hiërarchie die verdeeld was over haar opportuniteit voor een katholiek publiek dat de hele aangelegenheid uit louter politiek oogpunt bekeek, terwijl katholieke vooraanstaanden tegelijk wantrouwig en hopeloos stonden tegenover de bisschoppelijke onderneming. Van mijn kant was het een bijkomende moeilijkheid dat ik aan 2 kanten onderdanig moest zijn. Ik was enerzijds verondersteld Engeland niet te verlaten wegens het oratorium, maar anderzijds evenzeer verplicht in Ierland te verblijven. Indien rector zijn van de universiteit mijn aanwezigheid in Dublin impliceerde, dan was mijn afwezigheid van het oratorium een breken van mijn plicht. De paus drukte de wens uit dat ik tegelijk in Dublin en in Birmingham zou zijn. Maar in beide aanwezig zijn stond gelijk met nergens zijn. In mijn geval was er ook nog een andere moeilijkheid. Ik ging naar een vreemd, om niet te zeggen vijandig land. Toenemende spanningen. Zonder enige ruggespraak met Newman, zonder het hem zelfs te melden, benoemde Cullen Dr. Taylor als secretaris van het organiserend comité en Dr. Leahy als vice-rector. Terecht voelde Newman dit aan als een benoeming van 2 vertrouwenspersonen van de aartsbisschop die tot taak hadden hem in het oog te houden. Cullen en Newman hadden bovendien uiteenlopende visies op wat de universiteit moest worden. De aartsbisschop had er ook moeite mee te begrijpen dat Newman in Birmingham eveneens verplichtingen had. Nog minder begreep hij dat de rector de idee naar voren durfde schuiven, leken in het financieel en administratief beleid van de universiteit te betrekken. Newman van zijn kant kon niet handelen omdat Cullen op de door Newman gestelde vragen nooit ja of nee antwoordde, maar steeds ontwijkend, of vaag, of helemaal niet. Handelde hij zonder iets te vragen, dan was de bisschop evenzeer ontstemd. Wiseman, die bij de oprichting van de katholieke hiërarchie in 1850 tot eerste aartsbisschop van Westminster benoemd en kardinaal gecreëerd was, meende dat Newman over meer prestige zou beschikken mocht hij titulair bisschop benoemd worden. Begin 1854 verdedigde hij dat standpunt in Rome, waar men er in principe niet tegen was. Wiseman beschouwde dat reeds als een voldongen feit en maakte er dan ook geen geheim van. Toen dit aan de oren van Cullen kwam, schreef hij onmiddellijk naar Rome om erop aan te dringen Newman zeker geen bisschop te maken. Hij wees erop hoe gevaarlijk zo'n benoeming zou zijn. Newman had zich voorstander getoond van een zekere intellectuele vrijheid voor academici. Wie op dat gebied te laks was, droeg beter geen bisschopstitel. De eigenlijke reden van Cullen's houding was dat hij in Dublin geen tweede mijter wenste te zien. Newman bleef tevergeefs op de pauselijke benoemingsbul wachten. Te midden van de vele moeilijkheden die hem in hun greep hielden, slaagde de rector er toch in de faculteit voor letteren en wijsbegeerte te openen op 3 november 1854. Niettegenstaande een verdeeld advies van de bisschoppen en de raad die vooraanstaande katholieken gegeven hadden, niet met een universiteit te starten, omdat er onvoldoende studenten zouden zijn, opende hij in 1856 nog een afdeling geneeskunde. Naar het model van Oxford richtte hij 3 colleges op, waar de studenten gemeenschappelijk zouden wonen en waar graduates als tutors zouden fungeren en de jongeren bijstaan in hun studiewerk en in hun religieuze vorming. Op 8 juni 1853 was het eerste nummer van de Catholic University Gazette verschenen. In de loop van het volgende academiejaar schreef Newman er een aantal bijdragen in om zijn opvatting over wezen en doel van de universiteit te verduidelijken. Samen met de lezingen en toespraken die hij tijdens zijn rectoraat hield, werden ze eerst gebundeld onder de titel Lectures and Essays on University Subjects in 1859, later gepubliceerd als de tweede helft van The Idea of a University. Tussen Cullen en Newman waren spanningen eigenlijk niet te vermijden. Dat de een Ier en de ander een Engelsman was, had er zeker iets mee te maken. Newman reisde naar Ierland zonder interesse voor de typisch Ierse problemen, onder meer voor de nationalistische, anti-Britse beweging, die in Ierland met de dag scherpere vormen aannam. Hij zag het als zijn opdracht in de Engelstalige katholieke wereld een dieper begrip van het katholiek geloof te brengen, maar hij gaf er zich misschien te weinig rekenschap van dat vele Ieren hem als Engelsman niet van harte welkom heten. Toen hij zijn plannen betreffende het hoger onderwijs ontvouwde, was het pas 2 jaar geleden dat in een grote hongersnood duizenden Ieren waren omgekomen. In hoeverre de anti-Ierse sociale politiek van de Britten daar verantwoordelijk voor was, is een nog steeds bediscuteerde vraag. Maar dat de Ierse publieke opinie de schuld op de Britten schoof, staat vast. Men hoorde in die jaren wel vaker de bedenking: we vroegen om een aardappel en daar komt een Engelsman die ons een universitair curriculum aanbiedt. Dat was uiteraard een simplificatie. De realiteit was veel complexer. Maar zo dachten vele Ieren er nu eenmaal over. En daar was Newman zich niet van bewust. De aartsbisschop van Tuam, Dr. McHale, stak niet onder stoelen of banken dat hij tegen de oprichting van een universiteit gekant was. Cullen genoot wellicht omwille van zijn opleiding in Rome weinig sympathie vanwege de nationalistische stroming in zijn land. De tegenstelling tussen Cullen en Newman lag echter op een ander vlak. Waar de aartsbisschop van Dublin voorstander was van een katholieke opvoeding onder streng klericale supervisie, daar had Newman een open onderwijs voor ogen. Volgens Cullen was het niet goed dat jongelui tot het stellen van vragen aangemoedigd werden, want dit werkte geloofstwijfels alleen maar in de hand. De leer van de kerk moest hun voorgehouden worden als onbetwistbaar vaststaande. De jongeren waren er niet toe bevoegd een onderscheid te maken tussen wat tot het geloofsgoed behoorde en wat niet. Ze moesten leren aanvaarden en zich niet de vermetelheid toemeten vragen te stellen of twijfels uit te spreken. Reflecterend over de Dublin-periode in zijn leven zal Newman later schrijven: de bisschoppen beschouwden een intellectueel als een weg die naar de ondergang leidt. Krachtlijnen. Newmans visie op een katholieke universiteit stond lijnrecht tegenover die van de aartsbisschop van Dublin. Cullen wenste de studenten af te schermen tegen de gevaren van de wereld, ervoor te zorgen dat ze niet in gelegenheden tot zonde zouden terechtkomen en erop toe te zien dat ze niet in contact kwamen met een leer die van het orthodoxe gedachtengoed afweek. Voor Newman moest een universiteit zo open en zo autonoom mogelijk zijn. Bisschoppelijke controle moest zich tot een minimum beperken. En het was niet de taak van een universiteit de spreekbuis te zijn van het episcopaat. In een amusante nota van latere datum schreef hij dat een universiteit niet de plaats was waar men een petitie opstelde voor het behoud van de wereldlijke macht van de paus en waar men aan de deur gezet werd als men die niet ondertekende. Een universiteitskrant moest er zich niet toe verplicht zien pauselijke bullen te publiceren. In wiskundige bijdragen hoefde niet over missionering gesproken te worden. En een anatomist moest er niet toe aangespoord worden te pas en te onpas over de voorzienigheid te praten. Het was Newmans overtuiging dat men het christelijk geloof enkel maar kon begrijpen voor zover men ook ervaren had hoe zwak men stond zonder dat geloof. Als men de jongeren enkel de catechismus leerde zonder hen tegelijk een algemene culturele basis bij te brengen, dan zou men hen niet wapenen tegen ofwel scepticisme ofwel kwezelarij. Niemand kan een leven leiden dat slechts gedragen wordt door een reeks theoretische geloofspunten, die zonder innerlijk verband los naast elkaar staan, als in een soort bazaar of opslagplaats, waar goederen allerhande opgestapeld zijn om ze te verkopen in naast elkaar staande kramen. Slechts door een bindende, eenmakende kern komt men tot kwaliteit. En enkel religieuze opvoeding kan een dergelijke kern tot stand brengen. Opvoeding kan er zich toe beperken iemand tot een gentleman op te voeden. De beschrijving van de gentleman is een van de klassieke teksten van Newman geworden. Maar voor een gelovige mag dit niet volstaan. In de 19e eeuw was de opvoeding tot een gentleman een dringende behoefte. En in de universitaire opleiding moest men daar rekening mee houden. Maar gentleman zijn mocht geen substituut worden van godsdienstigheid. Nog minder mocht onderwijs een substituut voor religie worden. Al vormde een gentleman nog niet een katholiek, wie als katholiek de kwaliteiten van een gentleman bezat, werd daardoor een meer bruikbare en beschikbare katholiek. Ondeugden konden niet door menselijke kennis of verstand alleen afgeremd worden. Ook de voor de hand liggende kwaliteiten van de gentleman speelden een rol. Newman legde nog een andere klemtoon, door er de nadruk op te leggen dat men enkel in een atmosfeer van vrijheid en openheid tot gentleman gevormd kon worden. Het was de taak van de universiteit daartoe bij te dragen. Ze moest niet slechts kennis verstrekken, maar ook een algemene vorming geven. Newman zag dit in de breedste zin van het woord: belangstelling voor literatuur, kunst en wetenschap. Dat alles was niet overbodig. Het was goed op zichzelf. Men moest niet verzoeken er alleen maar de apologetische waarde van te zien. Studenten moesten leren nadenken en het voorgeschotelde niet zonder meer slikken. In de eerste preek die hij voor de Ierse universiteit hield, drukte hij het zo uit. Het is mijn wens dat het intellect over de grootste vrijheid mag beschikken en dat ook de godsdienst van diezelfde vrijheid mag genieten. Maar wat ik zeker wil bedingen is dat beide op één en dezelfde plaats en in één en dezelfde persoon aangetroffen worden. Ik wens een einde te maken aan de diversiteit van centra, die door het in leven roepen van tegengestelde invloeden alles in verwarring brengen. Ik wens hetzelfde dak boven zowel de intellectuele als de morele levenshouding. Vroomheid is niet een soort afwerking van de wetenschap, evenmin als wetenschap een soort pluim op de hoed, een versiering van de devotie is. Het is mijn wens dat de intellectuele leek godsdienstig zou zijn en de vrome geestelijke intellectueel. Zowel heiligheid als intellect zijn belangrijk, maar de invloed van heiligheid is groter op langere termijn, terwijl de uitstraling van het intellect een meer onmiddellijk impact heeft. Voor Newman mocht een universiteit geen plaats zijn waar de studenten van de wereld geïsoleerd werden. In die wereld zouden ze juist moeten leven en ze moesten er geleidelijk aan op voorbereid worden. Een te bruske overgang van een beschermd milieu naar de wereld zou fataal kunnen zijn. Het had bij gevolg geen zin de studenten de lectuur te verbieden van literaire werken waarin onvermijdelijk de zonde onder haar vele vormen aan bod kwam. Ze was immers in het leven zelf aanwezig. Wat was het leven anders dan een geheel dat samengesteld was uit geniale, passionele, intellectuele, religieuze elementen? Het samenspel van die elementen bracht de mens tot heroïsche verwezenlijkingen of tot laffe misdaden. De mens was nu eenmaal niet een abstract iets. Hij was een levend wezen, die zowel tot edele gevoelens als tot machtshonger of wellust in staat was. Als men die realiteit op een artificiële wijze voor de studenten verborgen zou houden, dan zouden ze er na hun studies op een bruske manier mee geconfronteerd worden, wat hun universiteitsopleiding zou hen op het werkelijke leven niet voorbereid hebben. Zonder te pleiten voor een absolute vrijheid, toonde Newman zich een voorstander van een reële openheid in de vorming. Wetenschappelijke waarheid was de vrucht van open onderzoek, niet van een openbaring in de Bijbel. De jeugd moest ertoe opgeleid worden zich vragen te stellen. En dit was enkel mogelijk als onderzoek toegelaten was. Hij bedoelde daarmee geen zins dat er aan een universiteit niet moest gedoseerd worden, maar dat ook onderzoek en navorsing mogelijk moesten zijn. Godsdienst en wetenschap waren twee afzonderlijke domeinen, maar tussen die twee moest een samenspraak mogelijk zijn. Daarom juist diende een universiteit zich niet te beperken tot wetenschap. Ze moest ook rekening houden met wat de godsdienst leerde. Godsdienst was een niet te verwaarlozen vak. Newman vestigde er de aandacht op dat godsdienstonderricht niet verward mocht worden met een onderwerpen van de studenten aan een klerikale, dominerende, restrictieve gezagsuitoefening. Het reglement waaraan de studenten van de Katholieke Universiteit van Dublin onderworpen waren, was vrij soepel. In de ogen van Cullen en van anderen was het te soepel. einde van het experiment. Het is mogelijk dat Newman er zich onvoldoende rekenschap van gegeven heeft dat een katholieke universiteit in Ierland door de bevolking niet eigenlijk als een nood werd aangevoeld. Hoger onderwijs moest in die jaren noodgedwongen tot een minderheid beperkt blijven. Praktisch de hele katholieke bevolking bestond uit landbouwers, die de noodzaak niet zagen van een universitaire opleiding voor hun zonen. Dat iemand uit het gezin priester werd, was een traditie waar men fier op was. Men begreep ook dat een priester een vorming moest ontvangen. Maar wie geen priester werd, bleef landbouwer, en daar waren geen hogere studies voor nodig. Voor de doorsnee leek was universitair onderwijs overbodig. En een burgerklasse was er toen in Ierland niet. Die zou zich pas later vormen. Newman heeft evenmin onmiddellijk begrepen dat jongeren uit het arbeidersmilieu, gesteld dat ze dit milieu wensten te verlaten om een vrij beroep te kiezen, die open opleiding die hij voorstond, wellicht niet zouden hebben aangekund. Zoals met andere werken van Newman het geval is, zal zijn Idea of University slechts aanslaan in een tijd die vele decennia later zou komen. Als Cullen de opportuniteit van een universiteit in Dublin betwijfelde, was dit niet helemaal zonder grond, ook al speelden andere en minder nobele elementen mee. Begin april 1857 gaf Newman het Iers episcopaat zijn intentie te kennen met de komende november zijn functie van rector neer te leggen. Dat was 6 jaar na zijn benoeming en 3 sinds de effectieve opening van de universiteit. In dit ontslag speelden, naast de uiteenlopende visie van de aartsbisschop en van de meeste Ierse bisschoppen en de rector, ook andere factoren mee. Het Achilleproces had een goed deel van zijn energie opgeslorpt. In zijn eigen oratorium hadden de moeilijkheden zich opgestapeld. Zijn te vake afwezigheid had voor spanningen gezorgd. Dalgairns, die hem als overste verving, schonk geen voldoening. Op Newman begon ook het heen en weer reizen tussen Birmingham en Dublin te wegen. Vanaf zijn benoeming tot eind 1857 had hij 54 maal de boot naar of van Ierland genomen. Er is ook nog een andere verklaring voor Newmans ontslag, en die schijnt sterk doorgewogen te hebben. Hij begon zich af te vragen of zijn katholieke landgenoten in Engeland, in de tijden van beproeving die zij doormaakten, niet op de eerste plaats recht op hem hadden. "I may be wanted in England," schreef hij op 7 mei 1857 aan Ambrose St. John. En dit thema komt ook nog in andere brieven terug. Aanleiding tot het gevoelen dat hij er nodig kon zijn, was de groeiende breuk tussen de meer kritisch ingestelde, ruimdenkende katholieken en de ultramontanen. Er was ook de grote nood aan katholieke scholen in Engeland. Hoewel Newman van eind november 1857 tot eind oktober van het volgende jaar in Birmingham bleef, was zijn activiteit en vooral nog op de Universiteit van Dublin gericht. Hij koesterde een tijd lang de hoop dat een compromis zou gevonden worden, dat hem in staat zou stellen zijn functie in Engeland met zijn rectoraat in Dublin te combineren. Daarom had hij voorgesteld elk termijn 2 à 3 weken in Ierland te vertoeven en zich voor de rest van de tijd door een vicerector te laten vervangen. De Ierse bisschoppen waren bereid hem rector te laten, niet in het minst omwille van het prestige dat zijn naam aan de universiteit gaf. Maar over de persoon van de vicerector liepen de standpunten uiteen. Tot in de zomer van 1857 had Patrick Leahy deze functie bekleed. Maar bij zijn benoeming tot aartsbisschop van Cashel moest tot de keuze van een andere vicerector overgegaan worden. Om Leahy te vervangen droeg Newman een van de lekenprofessoren voor, die met de werking van de universiteit vertrouwd was en het vertrouwen van zijn collega's genoot. De bisschoppen hielden er echter aan dat de vicerector een priester zou zijn. Ze hadden veel moeite om iemand te vinden, maar wensten Newman bij het zoeken naar een kandidaat niet te betrekken. De zaak werd op de lange baan geschoven. Op het dringende verzoek van het episcopaat bleef Newman officieel in functie, maar zonder salaris, tot eind november 1858. Een jaar later dan eerst voorzien, bood hij definitief zijn ontslag aan. Gedurende dit voor hem zo pijnlijke jaar had hij nog actief meegewerkt aan het op de markt brengen van Atlantis, een tijdschrift voor literatuur en wetenschap, uitgegeven door de leden van de Katholieke Universiteit. Het was een tijdschrift van hoog niveau, waarin hij zelf ook enkele artikelen publiceerde. Een onmiddellijk tastbaar resultaat heeft de stichting van de Katholieke Universiteit niet gehad. Newman had met al te veel moeilijkheden, onwil en tegenkantingen af te rekenen. In 1856 had hij er zich bij Ambrose St. John over beklaagd in Rome afgesnauwd te worden, in Ierland tegengewerkt en vernederd, in Engeland op onbegrip te stoten. Hij mocht ervaren dat wat hij eertijds als Anglicaan tot stand had gebracht, meer succes had dan wat hij thans als katholiek verwezenlijkte. Nadat Newman zich eind 1858 uit de universiteit had teruggetrokken, slonk meteen haar aantrekkingskracht. Ze bleef nog bestaan tot 1882, toen ze fusioneerde met de nieuw opgerichte Royal University of Ireland. Newman's visie op universitaire opleiding zomaar heel geleidelijk ingang vinden. Hij heeft het zelf voorzien. Als ik er niet meer zal zijn, schreef hij in 1859, kan wellicht iets voortkomen uit wat ik in Dublin heb gedaan. Beste luisteraars van Radio Maria, wij zullen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman, beëindigen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.